De kerkraad vergaat het donderdagavond, gelegenheid voor doopbegift om 8:30, overige bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wel even.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang, het 7e van 118. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 79 en daarvan het 4e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En daarna lezen wij allereerst Ezechiël 34 vers 1 tot 17. En daarna Openbaringen 3 vers 1 tot 6, wat ook de tekst voor de prediking is. Wij noemden nu de wet des Heren, en daarna het 4e van 79. En vervolgens Ezechiël 34 vers 1 tot en met 17 en daarna onze tekst Openbaringen 3 vers 1 tot en met 6.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Des Heren woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hem, tot de herders: Alzo zegt de Heer, Heren, wee den herders van Israël die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u, en met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het wedergedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hem met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is, en zij zijn al het wild gedierte des velds tot spijze geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvels. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. En er is niemand die ernaar vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, gij herders, hoor des Heren woord. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere. Zo ik niet, omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof. En mijn schapen als het wildgedierte des velds tot spijze geworden zijn. Omdat er geen herder is en mijn herders naar mijn schapen niet vragen. En de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet. Daarom, gij herders, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere Heere, zie, ik wil aan de herders en zal mijn schapen van hun hand eisen en zal hen van hun weide de schapen doen ophouden, opdat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot spijze zullen zijn. Want zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herde zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn ten dagen der volk en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in het land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden en op hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide. Op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreek de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Naar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, de Heere Heere zegt alzo, zie, ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken. Dan gaan we naar Openbaringen 3, van 1 tot 6. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardes is, dit zegt die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft. En gij zijt dood. Zijt wakende. En versterkt het overige dat sterven zou. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeert u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt ene weinige namen, ook de Sardes, die hun klederen niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt.
In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Klein-Jan Hollemans, dat zijn Jeroen en Saskia. Saskia's vader is in de achterliggende week plotseling overleden. We willen voorbeden doen voor broeder A. Kraaienveld van de Walmolen, die na onderzoek een ernstige boodschap heeft gekregen. Er zit een gezwel in zijn darmen. We willen ook bidden voor zuster C. Drogendijk den Otter, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. En dankzegging willen we doen dat de kleine David Pijl weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere, op deze aan u gewijde dag. Daar wij in het rijk der natuur vanmorgen al een prediking hebben meegekregen. En toen de sneeuw het aardrijk bedekte. Een beeld in Gods woord van uw bedekkende gerechtigheid, Heer Jezus. Van de bedekking van dat dierbare bloed. Als dat over onze zonden gaat, dan wordt uw volk witter als sneeuw. Heere, zou u uit genade ons allen willen bedekken met uw gerechtigheid. Opdat wij voor u kunnen bestaan, want wij kunnen van nature niet voor u bestaan, o Heere. En Heere, wij hebben zelf totaal niets waarmee wij ons kunnen bedekken. Het is toch zo dat wanneer die verloren zoon terugkomt, dat gij zegt, neem dat vuile kleed van hem en neem het beste kleed en doe het hem aan. Heere, zou u uit genade ons willen ontdekken aan dat vuile kleed en dat we ervan afgebracht zullen worden om dat een beetje op te poetsen, menend om zo tot God te kunnen gaan. En dat we straks buiten geworpen moeten worden, geen bruiloftskleed aanhebbende. En daarom bidden we u, open onze ogen daar toch voor. Dat we bedekt moeten zijn met een volkomen gerechtigheid die voor God kan bestaan. Die alleen maar te vinden is in de Heer Jezus Christus. Zo naderen we dan ook tot u. Steunend op u, op uw verdiensten alleen, Heer Jezus. Dat we in uw naam toch zouden naderen tot de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ontfermt u zich over ons. Zeker nu we ook deze ingrijpende boodschap moeten brengen vanmorgen. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. O Heere, wat moeten we dan zeggen? Dan kunnen we niet anders bidden. Gun leven aan onze ziel. Zou u dat uit genade dan willen schenken? Blaas toch in deze gedode beenderen. En dat door eigen schuld. Dood in zonde en misdaden. Zo omschrijft uw woord onze geestelijke doodstaat. Actief in de zonde. Maar dood voor God. O, wat is dat toch een ontzettende werkelijkheid. En dan nog de naam te hebben dat we leven. O Heere, geef toch dat we daadwerkelijk ermee in de schuld komen voor u. Geef toch, Heere, dat we erdoor naar de binnenkamer gedreven worden. En dat gij dat grote wonder zou willen geven. Wat uw woord ook zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En Heere, ook uw volk en kinderen worstelen ermee. Met die dodigheid, die goddeloosheid van hun bestaan. En wij bidden u of gij hen ook genadig wil zijn. Gij zijt toch degene die de zeven geesten heeft. En zou u toch deze dag de kracht van uw heilige geest willen schenken. Opdat ook uw volk en kinderen weer levend gemaakt zullen worden. Zo dragen we de gemeente aan u op. Met al haar droefheid en moeite en verdriet. En dat als gevolg van de zonde. Wilt gij toch als de grote herder der schapen opstaan over de kudde. En wilt gij uw herderlijk werk het toch voortzetten in het midden van ons, wijk niet van ons, o Heere. En wilt u daartoe ook uw knecht en de kerkraad gebruiken. Maak ons getrouw, doe ons wakende zijn. En geef dat wij het toch uit genade met de moeden een woord ter rechte tijd zullen spreken. Opdat wij het ambtelijk werk van u zouden mogen doen, Heer Jezus. Uw profetische bediening. Want het behaagt u toch om dat door middel van uw knechten te doen, door middel van uw woord te doen. En zou u dat uit genade willen doen, opdat uw priesterhart open zou gaan over ons. En dat de koninklijke kracht van dat woord des Heeren in ons midden ervaren mag worden. Ook de troost die we nodig hebben. We denken dan aan Jeroen en Saskia die aanstaande dinsdag hun geliefde vader Hollemans moeten begraven. We dragen moeder Hollemans aan u op. Nu ze zo plotseling weduwe geworden is. Heere, wilt gij u over haar ontfermen. En wij denken ook aan de kinderen en de kleinkinderen. Ontfermt u zich over hen en wilt u hen kracht geven om die moeilijke handeling te verrichten. En laat uw woord toch mogen spreken. En heilig deze ernstige roepstem aan hun hen op onze harten. Zo dragen we ook de zieken aan u op, die aan huis gebonden zijn. Geef hen een zegen ook. Via de kerktelefoon in het bijzonder bidden wij u voor broeder Kraaienveld, die een ernstige boodschap heeft gekregen. U weet hoe hij eronder gesteld is. En daarom bezoek hem met uw heil, zodat hij de overgave aan u de Heere mag ervaren. En geef dat er nog iets aan te doen kan zijn. We dragen ook in het bijzonder onze zuster Drogendijk aan u op. Och Heere, u weet hoe zwak ze is. En neem ook de pijn van haar weg. En geef dat er een wonder mag gebeuren, zodat wij ons mogen verblijden in uw grote daden. Niet alleen aan haar lichaam, maar ook aan haar ziel. Er staat toch in Gods woord dat gij de krankheden op u genomen hebt. Dat die weggedragen zijn, o Heere, zou u dat willen toepassen in haar leven. We mogen uw naam dankzeggen dat de kleine David Pijl weer thuis mocht komen. Wilt u geven dat het verder ook goed met hem gaat en gedenk ook de ouders. Breid dan zo uw vleugelen over ons allen uit. Neem de duivel weg met al zijn bestrijdingen. Dat wij toch in alle eenvoud mogen preken. En dat wij mogen luisteren zoals we nog nooit geluisterd hebben. Dat smeken wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking 107 vers 6, 7 en 8. De Heer zegen u en uw gaven. 6, 7 en 8 van 107. En zingen wij straks na het amen van de prediking het 7e vers van Psalm 45. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt. U vrolijk tegemoet, zij zullen blij geleid met lofgezangen, de vreugde voelen die afstraalt van haar wangen. Tot zij daar elk gewaagd van haar lof ter bruiloft treden in het koninklijke hof. Het 7e van Psalm 45. Gemeente, er zijn twee soorten mensen onder ons. Dode mensen, levende mensen. Geestelijk wel te verstaan. Dat is bijbels. Dat is ernstig. Ernstig voor degenen die nog dood zijn. Maar ook ernstig voor degenen die nog levend zijn. Dat zal ook blijken uit deze brief. De Heer Jezus gaat ons daarin voor. Denk aan de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden. Denk aan de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Juist deze gelijkenissen laten ons zien dat het zo voor het oog niet te zien is. Wij kunnen dus wat dat betreft niet op de buitenkant afgaan. Maar God weet het wel. Hij kijkt dwars door mij en u en jou heen. Hij weet precies hoe het ervoor staat met de gemeente. En dat komt ook zo uit in de brief die we vanmorgen willen lezen als we luisteren naar Christus' boodschap voor de gemeente van Sardis. We luisteren naar het adres, de rapportage, de vermaning en de bemoediging. Christus' boodschap voor de gemeente van Sardis. Het adres, de rapportage, de vermaning en de bemoediging. We luisteren eerst naar het adres. Jongens en meisjes, als jullie in de tijd hadden geleefd van Openbaring en je zou een reis maken naar Sardis, dan zou je wegleiden naar een dal, een vruchtbaar dal, het dal van Hermus, dicht bij de rivier Pactolus. En wanneer je dan dat dal zou bereiken, dan zou je in dat dal een enorm rotsmassief zien oprijzen. En dan keek je zo vanuit dat dal op die rots en bovenop die rots met drie steile wanden. Daar was de stad Sardis gebouwd. En zo voor het oog een onneembare vesting. Een van de sterkste steden uit de antieke wereld. De oude Lydische hoofdstad, die in de dagen van koning Croesus grote roem bezat. En in de dagen van Openbaringen was Sardis een sterke Romeinse vestingstad, die nog maar net opgebouwd was, want in het jaar 17 na Christus was de stad verwoest door een aardbeving, maar al snel opgebouwd door een van de Romeinse keizers. Een stad bloeiend van handel, van akkerbouw, maar ook een stad met een grote Joodse gemeenschap die zich toelegden op de goudhandel. Het waren juweliers, omdat in de rivier Pactolus goud gevonden werd. En dat trok natuurlijk veel handelaren. En in die stad was ook een kleine christelijke gemeente. Later is die gemeente uitgegroeid tot een bisschopstad. Het huidige stadje, dat nu Sard heet, dus niet Sardis, is een klein armoedig dorpje geworden, omringd met enorme puinvelden. Die spreken van het oude, antieke verleden. En dan ontvangt ook de voorganger van deze gemeente een brief. En opnieuw introduceert de koning van de kerk zich op een bepaalde manier die sprekend zal zijn ook voor deze brief. Dit keer niet uit het visioen dat we kunnen lezen in Openbaringen 1, vers 14 en 15, maar in het opschrift van het boek Openbaringen. En dan lezen wij: en schrijf aan de engel der gemeente die te Sardes is, dit zegt die de zeven geesten Gods heeft. We hebben al eerder gedacht over die uitdrukking de zeven geesten, en toen hebben we ook gezegd dat er geen sprake is van zeven geesten uiteraard. Er is maar één geest, jongens en meisjes, namelijk de Heilige Geest. Maar dat getal zeven dat hier genoemd wordt, dat ziet op de volheid van de geest. En met name de kracht van de geest, want dat zal ook voor deze gemeente nodig zijn. Het zal nodig zijn wat we lezen in Jesaja en Johannes 6 vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. En de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Die zeven geesten, die zullen het moeten doen. Die zullen erin mee moeten komen, ook vanmorgen als het gaat om de boodschap die tot ons komt, gemeente. Anders dan zal er geen verandering komen. Bent u zich dat ook bewust? Hebt u daar ook daadwerkelijk om gebeden? Hebt u misschien deze brief al van tevoren gelezen? En kwam die brief ook als een mokerslag op u af? Hebt u toen ook nagedacht, wat hebben we toch de geest nodig? Nu, daarom introduceert de koning van de kerk zich hier als degene die de zeven geesten heeft. Opdat het woord ook diepgeestelijk verstaan zal worden. Dat we niet bij de oppervlakte zullen blijven. En de zeven sterren. Openbaringen 1 vers 16 en Openbaringen 1 vers 20. De zeven sterren, dat zijn de dienaren des woords. Christus heeft zijn dienaren in zijn hand. En met name de dienaar van Sardis en zijn gemeente worden hier persoonlijk aangesproken. In niet mis te verstane woorden. Dus allereerst gericht tot de dominee, jongens en meisjes. En in de dominee ook tot de gemeente. En dan komen we bij onze tweede gedachte, de rapportage. Die is absoluut niet positief. En Christus valt dan ook direct met de deur in huis. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Absoluut geen positieve rapportage, gemeente. Maar een ontzettende werkelijkheid. Ik weet uw werk. Hij ziet het. Hij peilt het. En waar peilt hij? Waar toetst hij ons op, gemeente? Op maar één ding, dat is dood of levend. Er is geen tussenweggetje. En hoe mooi het ook allemaal lijkt, gemeente. Hoe echt het soms ook lijkt. Maar de werkelijkheid van de gemeente van Sardes is zo anders. Ja, ja, gij hebt de naam, zo schrijft de Heer Jezus. Gij hebt de naam dat gij leeft. Dat woordje de naam zal meerdere keren terugkomen in de brief. Dat is een kernwoord in de brief. Soms positief, maar hier absoluut negatief. Naamchristendom. Gij hebt de naam dat gij leeft. De uiterlijke schijn te hebben. Moet je eens over nadenken. Dat mensen van buitenaf dat oordeel erover geven en zeggen, dat moet toch echt wel een levende gemeente zijn. Daar moet toch veel leven in die gemeente aanwezig zijn. Goede woorden werden er gesproken over de gemeente. Dat is nog wel een gemeente, daar kun je nog wel zijn. Dat is nog wel een trouwe gemeente. Terwijl de werkelijkheid zo anders is. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Dat moet een schok teweeg brengen. Als dat gezegd wordt tegen je. Maar wat betekent dat eigenlijk? Nee, jongens en meisjes, dat betekent uiteraard niet dat ze dood zijn. Letterlijk dood, lichamelijk dood, maar geestelijk dood. De typering die we aantreffen in Colossense 2 vers 13 en in Efeze 2 vers 1. Geestelijk dood. Zonder God betekent dat. Dood voor het woord, dood voor de waarschuwingen, dood voor de lokkingen. Dood voor de tranen van Christus. Dood voor het evangelie. Geestelijk dood. In het Nieuwe Testament wordt de overgang van het heidendom naar het christendom altijd getypeerd met de aanduiding dat iemand van dood levend wordt. Efeze 2 vers 5, 1 Johannes 3 vers 14 lees je dat. Dat iemand overgaat van de dood in het leven. Maar bij Sardes is het net andersom. Hoe komt dat eigenlijk? Misschien denkt u wel, ja, dat zal wel zo'n dode, rechtzinnige gemeente zijn waar uiterlijk alles piekfijn in orde is. Twee keer gaan ze naar de kerk en ook in hun kleding zien ze er keurig netjes uit. En een actieve gemeente leven en betrokken bij alles. Ze gaan twee keer naar de kerk, ze gaan naar de catechisatie. Dat het de schijn heeft dat het toch echt nog wel een goede gemeente is. Maar nee, gemeente, u vergist zich. Dat had ik ook gedacht, dat zou wel zo'n gemeente zijn waar dan ten diepste alleen maar een vernislaagje is en dat er geen geestelijk leven is. Maar als we de brief goed bestuderen, dan is er eigenlijk het volgende aan de hand. Het valt namelijk op, wanneer we de brief goed lezen, dat er geen sprake is van verdrukking, tegenstand. Zoals dat in de andere brieven wel het geval is. Hoe komt dat? Nou, omdat ze dat niet opriepen. Ze riepen geen spot op. Ze riepen geen tegenstand op. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze niet te onderscheiden waren van de wereld. Ze waren helemaal geassimileerd met de wereld. Ze hadden zich helemaal aangepast aan de cultuur van de stad Sardis. Kijk, en dan krijg je geen tegenstand en dan krijg je geen vervolging. En dan kom je niet in een soort crisis terecht en dan heb je geen vrees dat je je baan zult verliezen als je overal mee meedoet. Dus ze leefden puur in twee werelden. Ja, in de kerk. In de kerk waren ze kerks. Maar zodra ze de voet buiten de kerk plaatsen, waren ze puur werelds. En je moet niet denken dat dat van de ene dag op de andere gekomen was. Maar langzamerhand was dat natuurlijk al meer en meer
geworden. Ze waren niet gelijkvormig aan Christus. En hoe komt dat? Omdat zij niet door een waar geloof verenigd waren met Christus. Ze waren niet vervuld met de Heilige Geest. Ze stierven niet aan de wereld. Maar ze pasten zich aan de wereld. Ze stierven niet aan hun vlees. Maar ze streelden hun vlees. Ze spaarden hun vlees in deze wereld. Nee, ze stonden niet op met Christus om zijn beeld te vertonen in deze wereld. In hen leefde het vlees, de wereld, de inwonende verdorvenheden. En geliefde gemeente, wanneer we dat dan allereerst goed lezen, dan is dat allereerst het geval bij de voorganger. Want het staat in enkelvoud. En daarom moet ik me dat allereerst aantrekken, gemeente. Weet dat gij de naam hebt dat gij leeft, dominee. Dominee van Sardis, dominee van Barendrecht. Maar gij zijt dood. Want zo de voorganger, zo de gemeente. Want die dominee die had dat allemaal maar een beetje laten gaan. Die had daar niet tegen gewaarschuwd. En de kerkraad. Broeders. Een vruchteloze, koude gemeente. Wat een ernstige rapportage. Daar kunnen we toch zomaar niet omheen, gemeente. Als alles uiterlijk goed lijkt op zondag. Maar dat er door de week gewoon alles op door kan. Ach, die mensen van de Voordijk, je kunt gerust praten met ze over de uitslagen van de Eredivisie. Want die hebben ze bekeken op hun mobieltje. Die mensen van de Voordijk, ja, zondags dan lopen ze er keurig bij. Maar door de weeks, dan is het de zaak, het geld, vakanties, daar kun je met ze over praten. Kleding, ja zeker. Een wereldse levensstijl, ach. Je ziet het verschil niet, is dat zo, gemeente? En gaat er nou echt wat van ze uit? Van die dominee? Van de kerkraad? Ja, ze hebben wel de naam. Ik zeg het met pijn, gemeente. Hij heeft wel de naam. Maar ze zijn dood. Nee, Christus schrijft die gemeente niet af. Hij zegt niet van, en nu ga ik. Want ik kan toch niks aan u kwijt. Hij komt met een vermaning, onze derde gedachte. Dan lezen wij dat de Heer Jezus zegt, zijt wakende en versterkt het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. De vermaning, ja, zegt iemand, maar ja, heeft dat nou eigenlijk wel zin om een vermaning uit te spreken bij zo'n rapportage, als dan toch de gemeente getypeerd wordt als dood, en ook haar herder en leraar als dood, dan is het toch geen zin om dan met een vermaning te komen en met een medicijn, want dat is het volgende vers. Want dan horen ze toch niks, dan komen ze toch niet in beweging, want als je toch geestelijk dood bent. Ja, maar gemeente, de vermaning komt wel van hem die de zeven geesten heeft, die de kracht van de Heilige Geest tot zijn beschikking heeft. En van daaruit moeten wij die vermaning ook tot ons laten komen. En juist degenen die levend gemaakt zijn, die zullen deze rapportage zich aantrekken. Gij zijt dood. Want u moet niet denken dat de levende kerk daar bovenuit gegroeid is, boven die geestelijke doodstaat. Zij krijgen juist die geestelijke doodstaat in te leven. Zij krijgen daar juist zo mee van doen. Dat ze zo dondig zijn, zo dor, zo biddeloos, zo goddeloos, zo werelds zijn. Dat ze zo makkelijk weer zich zo kunnen aanpassen aan deze wereld en op kunnen gaan in de dingen van deze wereld. Zij krijgen een doodstaat in te leven en te belijden voor Gods aangezicht, geliefden. Nee, zij staan niet boven de onbekeerden in het midden van de gemeente. Echt niet, gemeente. Want zij weten bij bevinding wat dat is om die geestelijke doodstaat te ervaren. Zij kennen daar de droefheid over. Zij kennen de worsteling daaromtrent over die geestelijke doodstaat. Maar daarom luister dan uit wiens mond deze verwaning komt. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij: zijt wakende. En let dan eens op de versen 2 en 3, want er staan 5 werkwoorden in de bevelende vorm. Zijt wakende, versterk, gedenk, bewaar, bekeer. Vers 2 en 3. En dat zegt hij allereerst ook weer in enkelvoud. Dus dat zegt hij allereerst ook weer tegen die dienaar van het woord. En die moet dat doorgeven. En dat zegt hij tegen een dode. Zijn woord komt met kracht en met macht. Om ze wakker te schudden, om hem wakker te schudden. Die dominee die langzamerhand meegesleurd was met in die geestelijke sleur die ontstond in de gemeente. Hij draaide zijn preekjes maar af. En hij deed zijn gebeden en hij deed zijn bezoekjes. Maar verder, ach, hij ging er gewoon in mee. Onze kanttekeningen wijzen op Ezechiël 34, wat we samen gelezen hebben. De ernstige waarschuwing tegen de herders Israëls. De onderherders, die hun roeping niet verstonden. En daarom geldt het woord van Efeze 5 vers 14. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En als die herder, die voorganger ontwaakt, dan moet hij dat ook doen naar de gemeente toe. Zijt wakende, ontwaakt gemeente. De inwoners van Sardis begrepen heel goed wat er bedoeld werd met deze oproep, want wat was er namelijk in de geschiedenis van Sardis gebeurd? Jongens en meisjes, jullie weten het nog wel, op die rot stond die onneembare vestingstad, en toen was die vestingstad op een gegeven moment ingenomen. En wat was de oorzaak dat zij niet gewaakt hadden? Daar hadden ze niet op gerekend. Ze hadden gedacht, oh, die steile rotswanden, die beschermen ons wel. En die machtige stad, die is onneembaar. En toen nota bene werd de stad toch ingenomen door vijanden. En dat heeft hem wakker geschud. En zo is het vandaag nog, gemeente, geestelijk wel te verstaan. En wat is dat dan? Dat is waken bij het hart. Met het zwaard van het woord van God. Dat hart dat is arglistig. Dat hart dat praat alles goed. Dat hart dat zegt, ja maar je moet toch ook in deze wereld staan en je moet toch ook gewoon omgang hebben met wereldse mensen. En het zijn toch je collega's. En je kunt je toch niet overal van onttrekken. Dat hart dat is arglistig. Waken bij je ogen. Wat je allemaal naar binnen krijgt via je ogen. Waken bij je oren. Bij je mond. Wat je zegt. Waakt in de gebeden. Wakende. Wakker zijn. Alert zijn. Wakker op de listen van de duivel. Wakker zijn bij de bediening van het woord. En van daaruit komt dan die oproep: versterk het overige dat sterven zal. Nee, Christus heeft deze gemeente gelukkig nog niet afgeschreven. Maar hij geeft een wachtwoord mee. Dat is waakt. En van daaruit versterkt. Ja, de voorganger van de gemeente zal zich moeten bezinnen op de inhoud van de prediking. Om zo ook de gemeente te versterken. Degene die dreigen te sterven. Er is nog een klein groepje, nietwaar? Het overige, dat ook sterven zal. Dat mag niet verwaarloosd worden. En dan kunnen we wijzen op Ezechiël 34 vers 4... en vers 16, waar het gaat over de grote herder der schapen. De grote herder der schapen moet weer centraal gesteld worden. De prediker moet op hem wijzen, op die trouwe herder. Smekend of die herder der schapen ons niet zal verlaten, gemeente. Waarvan Ezechiël zegt, het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het kranke zal ik sterken. En het gebrokene zal ik verbinden. De gekrookte rieten, de rokende vlaspieken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze wijden met oordeel. Hij zal het snode van het kostelijke gaan scheiden, geliefden. En waarom dan niet? Waarom? Want ik heb hun werken niet vol gevonden voor God. Wat doet de Heer Jezus? Hij plaatst mij en u, de gemeente van Sardes, voor God. Het gaat er niet om wie u bent voor de mens. Daar maakte Sardes zich wel druk om. Als de mensen het maar niet weten. En als de mensen het eens zouden weten. Wat zouden de mensen ervan zeggen? Maar hij plaatst ze voor God. En hij zegt, uw werken zijn niet volgewonden voor God. De vorm is er wel, maar er zit geen inhoud in. En wat is die inhoud dan? Christus. Christus ontbreekt eraan. De gehoorzaamheid van Christus en de gerechtigheid van Christus ontbreekt eraan. Want dan alleen zijn de werken volkomen voor God als ze gedaan zijn vanuit de geloofsvereniging met Christus, als het een vrucht is die uit hem voortkomt, gemeente. Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 19 en 2 vers 9 en 10 dat de gemeente Gods volmaakt is in hem. Ze misten de dadelijke geloofsgemeenschap met de Heer Jezus. De oefening van die gemeenschap met de Heer Jezus. Het gedurig toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Ze misten dat levende, zaligmakende geloof. Dan komt toch automatisch de vraag naar boven: hoe dan, Heere? Zijt wakende, versterk het overige. Want ik heb uw werk niet volgevonden. Nou, dan komt het medicijn, dan komt het. Heb u de behoefte aan, gemeente? Allereerst natuurlijk naar de voorganger van Sardes, maar ook naar de voorganger van Barendrecht, maar ook de gemeenten. En dan komen die drie woorden die in vers 3 staan: gedenk, bewaar, bekeer. Gedenk, dat is het eerst. Hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. Wat is dat? Dat is het woord. En dan grijpt hier Christus terug naar het begin. Dat is van belang, gemeente. Ook als daarnaar gevraagd wordt. En ergert u zich daar niet aan? Ook als dat op huisbezoek weer een keer gevraagd wordt. En dat u het gevoel krijgt van: ik heb het de vorige keer ook al verteld. Maar u kunt het de broeders niet kwalijk nemen dat ze alles niet kunnen onthouden. Er zijn er die ergeren zich daaraan. Waarom dan? Dat kan goed zijn, als christen en getrouw op een golvend gebied komen, dan dreigen ze alle twee in slaap te vallen. En weet je wat ze dan tegen elkaar zeggen? Als jij nu vertelt hoe God bij je begonnen is, dan vertel ik ook hoe God in mijn leven begonnen is. En zo worden ze weer wakker. Zo ontwaken ze. En dan gaat het hier over een vermaning naar de levende kerk in de eerste plaats. Die dreigen te sterven. Gedenk de wijze waarop gij de eerste keer het woord hebt ontvangen. Maar er zit ook dit in. En dan moet u ook goed naar me luisteren, want dat is ook actueel. Daar bedoelt de Heer Jezus niet mee dat we iets nieuws moeten bedenken. Er moet een nieuw elan komen in de prediking. Er moeten nieuwe vormen komen in de liturgie. Het moet sprankelender. Het moet meer visueel. Boelinger die schrijft in zijn verklaring, ik citeer het letterlijk: wij krijgen niet de opdracht om een nieuwe inhoud aan de prediking te geven of nieuwe vormen te bedenken, maar terug te vallen op dat eeuwig blijvende, aloude woord van God. Gedenk hoe gij dat ontvangen hebt. En juist op het moment dat u gewaarschuwd werd. Want u moet niet denken dat de gemeente van Sardes ongewaarschuwd dat proces is ingegaan. De Heere die waarschuwt menigmaal. Dat geldt toch ook voor Barendrecht, niet waar? Met alle gebrek en lek. Bent u ongewaarschuwd geweest in al die 15 jaar? En gedenk daar eens aan. Kijk, daar zie ik een man die er aan denkt. Hij is diep gevallen. En opeens krijgt hij oogcontact met de grote herder der schapen. En wat lezen we dan? En toen werd hij 83. Het woord dat tot hem gesproken was. Simon, Simon. De Satan heeft je zeer begeerd te ziften als de tar. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Gedenk hoe gij het ontvangen hebt. De Heere laat het zien hoor. Waar dat stervensproces begon. En dan het tweede woord, bewaren. Bewaren, dat is dat woord herkauwen, bemediteren, toepassen. Er zijn drie momenten van toepassing. De dominee moet toepassen, u moet toepassen en de Heilige Geest moet toepassen. Want als een dominee alleen maar een stukje exegese geeft en amen zegt, ja, dan zeg je, ik mis de toepassing. Toch? En terwijl je aan het luisteren bent, dan moet je toch denken van, dat geldt voor die, dat geldt voor die. Nee, wat geldt voor mij? En de Heilige Geest, die zal het daadwerkelijk moeten toepassen. Jacobus zegt niet, vergeten wat je gehoord hebt. Dan laat je het hier makkelijk achter. Jacobus 1. Bewaren, bemediteren. Straks naar huis gaan en na gaan denken. En gaan zeggen, ach Heere, God dat nou ook voor mij. Gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. Daarover mediteren. En dat voor de Heere neerleggen. En dan komt dat derde woord. En zich bekeren. Opnieuw weer dat appel. En dat tegen dode mensen. Wat heeft dat voor zin? Ja, als het een mensenwoord is, dan heeft dat geen zin. Maar het heeft zin, omdat het komt uit de mond van hem die de zeven geesten heeft. Bekeer u daadwerkelijk. Kom tot inkeer. Erken het. Aanvaard deze zielsvernederende, ontdekkende boodschap. Aanvaard het toch. En zeg, o God, ik ben dood. Ik heb de naam dat ik leef, maar ik ben dood. Of je in de volstrekte zin van het woord dood bent, onbekeerd bent, of in de oneigenlijke zin dat je zegt, ja, ik kan niet ontkennen dat ik het woord ontvangen heb. Maar zoals het nu met mij gesteld is, ach, dan denk ik, is er ooit wel leven aan mijn ziel geweest? Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Kom tot inkeer. En dat betekent heel concreet dat wij ons moeten gaan bedenken, waar is dat nou begonnen? Ja, dat is begonnen. Onbekeerde zondaar in ons midden in het paradijs. Dat we van God afgevallen zijn en in onze geestelijke doodstaat terechtgekomen zijn. En hoe actief zijn we niet in die geestelijke doodstaat, ook op godsdienstig gebied. Want dat is de zorg die we ook uitspreken vanmorgen, gemeente. Dat wij langzamerhand een gedachte gaan krijgen dat wij niet meer van dood levend gemaakt hoeven te worden. Alsof er geen wonder met mij moet gebeuren. Dat we allemaal een beetje door opvoeding en door onderwijs en door invloed langzamerhand een beetje gelovig gaan worden. Maar nooit, nooit echt geconfronteerd met het feit dat ik geestelijk dood ben. Dat er een groot wonder met mij gebeuren moet, dat moet echt hoor. Dat moet echt hoor. Dat je daarover nadenkt. En dat je op de knieën gaat en dat je zegt, oh God, als er geen wonder met me gebeurt, dan ga ik voor eeuwig verloren. Nee, dat is geen populaire boodschap, dat weet ik ook wel. Maar het is wel Bijbels. En let erop, jongelui, ik spreek jullie in het bijzonder aan. Ook als je door allerlei andere stemmen beïnvloed wordt. Op school, op het internet, via videoclips, op jongerenavonden. Let er maar eens op. Of dat daadwerkelijk ook gezegd wordt. Probeer scherp te zijn. En laat je niet met een kluitje in het riet sturen. Maar luister dan naar deze boodschap. Uit de mond van deze grote herder der schapen die de zeven geesten tot zijn beschikking heeft. En bid om de levendmakende geest van God. Maar dat geldt ook voor de levendgemaakte kerk. Ook zij hebben voortdurend weer die levendmakende kracht des geestes nodig. En de Heer Jezus voegt daar een ernstige waarschuwing bij. Bij deze vijf werkwoorden in vers 3b lezen wij dan ook. Zo zal ik, als u niet waakt, over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Je schrikt als hij komt. Omdat je niet geluisterd hebt naar de ernstige waarschuwing. Daar komt hij. De rechter. Hij staat voor de deur. Neem het eens mee. Neem het mee uit de kerk. Mijn jongen, de rechter staat voor de deur. En bid dan, o Heilige Geest, gedenk toch mijner, mijn arme ziel, mijn arme gemeente, gedenk de dominee. Ontwaak hem toch, geef hem gebed, geef hem preekstof, anders dreigen wij te sterven. Opdat wij versterkt mogen worden met kracht in onze ziel. Als we het leven kennen. Of dat wij levend gemaakt worden. Dat er een geestelijke opwekking zal komen in de gemeente van Sardes. In de gemeente van Barendrecht. De bruid uit het Hooglied. Ze bidt versterk mij met de appelen. En dan zeggen onze kanttekeningen. Versterk mij toch met troostrijke leringen uit Gods woord. Omtrent de genade en de verdiensten van Christus. Want die dominee die moet de gemeente niet op zichzelf werpen. Dat heeft geen zin. Maar ze kunnen het niet. Maar de roeping is om hem op de verdiensten van Christus te werpen. Troostrijke leringen, appelen, versterk mij met de appelen, versterk mij met de bediening van het evangelie, met deze herder, Ezechiël 34, lees dat thuis nog eens na met onze kanttekening, in Ezechiël 34 over die grote herder. Die grote herder die de zijnen in de gaten houdt. Ook deze stervende gemeente. Want dan komt hij met een bemoediging. Onze vierde gedachte. Vers 4 tot en met 6. Doch gij hebt enige weinige namen. Ook de Sardes. Die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Ja, er staat wel heel, heel duidelijk dat er nog de kinderen van God in die gemeente van Sardes zijn. Er staat ook dat het er maar weinig zijn. Weinige namen, daar heb je dat woord weer, komt terug. Gij hebt de naam dat gij leeft. Maar er zijn ook weinige namen. En hoe worden die getypeerd? Die hun klederen niet bevlekt hebben. Zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Ze zijn dus te erkennen aan hun klederen. Ze dragen witte klederen. Dat wordt hier natuurlijk ook geestelijk bedoeld. Dat zijn de klederen des heils. Dat is de mantel der gerechtigheid. Ze zijn bekleed met de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Ze zijn in Gods ogen net zo wit, jongens en meisjes, als de sneeuw die je zag toen je naar de kerk ging. Witte kleding. Net zoals de sneeuw de aarde bedekt. Die vuilniszak, die is niet meer te zien. Die is helemaal bedekt door witte sneeuw. Zo heeft God zijn volk helemaal bedekt. Met de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Met het bloed van de Heer Jezus. Daar ligt die vuilniszak onder. Daar ligt dat stervende kind van God onder. Het kind van God was ook meegegaan in die geestelijke neergang in de gemeente van Sardis. Die ging ook zo bitterloos over de aarde, zo vruchteloos. En toch bleef hij onder die witte, witte sneeuw van de verdiensten van Christus. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Weinigen zijn er. Sta ernaar of je er eentje van mag zijn. En als je meent er eentje te van mogen zijn, dan noopt dat tot zelfonderzoek. Dat je zegt, ach, waar heb ik nu nog houvast aan? Nu ik mijn geestelijke doodstaat zo moet inleven. Waar heb ik nu nog houvast aan? Aan die stervende borg. Die zich doodgeliefd heeft voor een stervende zondaar. Alleen zijn gerechtigheid. En zij zullen met mij wandelen in witte kleding. Dat ziet ook op de eeuwigheid hoor. Maar reeds in de tijd zal hij ze opwekken. Zal hij weer gemeenschap oefenen. Hij kan dat niet verdragen, gemeente. Daarom schrijft hij deze brief. Hij kan dat niet verdragen. Dat die kerk zo dood is. Daarom komt hij met die zeven geesten en zendt hij die geesten uit en wekt hij die ingezonken kerk weer op om met hem te wandelen in het vrolijk levenslicht. Gemeente, bekleed met de witte kleding, de klederen des heils, zodat ze weer opvallen, zodat er weer een reuk en een geur en een smaak van hen uitgaat. Dat het niet alleen maar een naam is. Dat er zullen zijn die zeggen, nou, hij heeft een naam, maar hij is het ook hoor. Hij is het ook. Of zij is het ook hoor. Daar geloof ik vast en zeker, er gaat echt weer wat van hem uit. Is dat ook uw hartelijke begeerte, kind des Heren, in ons midden? Is dat je worsteling de laatste tijd dat je zegt, ach Heren, gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp, schier mij een rechte spoor. Dat is een strijd. Dat staat ook in vers 5, die overwint, weer datzelfde woord. Want die geest die maakt werkzaam, maakt strijdbaar, maakt wakende, versterkt, doet grijpen naar het woord. Geef de bekerende genade. Die overwint, die zal bekleed worden met witte kleding. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Drie beloften. De eerste heb ik al iets over gezegd. De tweede wil ik wat over zeggen. Als er staat, ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Ja, dat kan toch niet, zegt één in ons midden. Dat gebeurt toch niet. Als je één keer in dat boek des levens staat, dan zul je daar toch niet uitgewist worden. Dat klopt toch niet als hij zegt, ik zal hem geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar dan zie je dat hij spreekt als een herder. Want hij kent de aanvechtingen van Gods arme volk. Als zij zo over de aarde lopen, dat de duivel hen plaagt. Jij, u. Maar je kan nog geen gebedje voortbrengen. Het is allemaal de dood in de pot. Denk je dat je naam in het boek des levens staat? Denk je dat? Laat de duivel je aanvechten op de verkiezingen. Je zult nog openbaar komen als een huichelaar. Als iemand die je bedrogen heeft voor de eeuwigheid. Straks komt je ware aard openbaar. Ja, dan krijg je weer bezoek, krijg je weer huisbezoek. Wat moet je dan vertellen? Wat moet je dan zeggen? Als je zo over de aarde gaat. En zo aangevochten wordt door de duivel met de gedachte dat je onbekeerd bent. Onbekeerde dominee, onbekeerde ouderling. Een onbekeerde avondmaganger. Ik zal je naam niet uitwissen in het boek des levens. Dat kan ook niet. Maar dat gebeurt ook niet. En waar werpt dan die herder zijn kerk op terug? Op de uitverkiezing. Als een troostbron. Als een ontzaglijke troostbron. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Gij zijt mij. Het is een raar beeld dat God gebruikt, maar God gebruikt hier het beeld van de tatoeage. God verbiedt uiteraard tatoeage. Laten we daarvoor duidelijk zijn. Maar God gebruikt dat beeld om aan te geven dat die namen gegraveerd zijn in zijn handpalmen. Uw muren zijn steeds voor mij. Wat een troost, geliefde. Niet geschrapt uit het boek des levens. En de derde belofte is dan, en ik zal zijn naam belijden. Weer die naam. Degene die voor hun waarneming ook de naam hebben dat ze leven en dood zijn. Maar dat Christus zegt, Vader, hier is hij. Hier is hij, die gij mij gegeven hebt. Ik zal zijn naam belijden voor het aangezicht van mijn vader en van zijn engelen. Jazeker. Er zijn er die hebben de naam en ze zijn het niet. En er zijn er die hebben echt de naam en ze zijn het ook. Uit vrije, soevereine, verkiezende genade alleen omwille van de witte kleding van de Heer Jezus Christus. En die kerk, die zal straks geleid worden in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt. U, o koning van de kerk, de bruidegom van de kerk, vrolijk tegemoet. Amen. Ja, Heere, het was geen aangename boodschap die de gemeente van Sardis kreeg te horen. Maar ook wij vanmorgen, ontdekkend. Maar niet zonder een troostrijke vermaning en opwekking. Vergezeld van de belofte God, en we smeken u. Of gij dat genadig wilt toepassen door de levendmakende geest. En dat uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O Gods kracht, dat vermogen versterk hetgeen gij hebt gebracht. En laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Het 14e van 68. zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.